Om een idee te geven, wat wordt er in België eigenlijk uitgegeven aan farmaceutische producten?
Ja, eigenlijk sinds de jaren 90 nemen de kosten voor de gezondheidszorg in het geheel enorm toe. Mm-hmm. Dat is eigenlijk ook de reden geweest waarom dat de groeinorm van de gezondheidszorg in het leven is geroepen en herhaaldelijk is opgetrokken geweest. Nu gaat die wel door die roep wel terug naar 2%, denk ik, gebracht worden, maar bon. Net zoals de kosten voor de gezondheidszorg zijn ook de kosten voor de geneesmiddelen enorm toegenomen sinds de jaren 90. En de geneesmiddelen maakt ongeveer 1/5 uit van de kosten van de gezondheidszorg, van de totale kosten. In 2009 is er bijvoorbeeld al meer dan 4 miljard euro door het RISIF, dus de ziekteverzekering, uitgegeven aan geneesmiddelen. Maar ja, ja. Belangrijk daarbij is wel om te zeggen dat 90% voor die uitgaven voor geneesmiddelen, dat die eigenlijk gaan naar de geneesmiddelen, de dure originele merkgeneesmiddelen. En dat slechts 10% van de uitgaven voor geneesmiddelen gaat naar generische geneesmiddelen en kopieën. Dat wilde eigenlijk in de volksmond de witte producten van de geneesmiddelen zeggen.
Maar ja, dat is, maar eigenlijk is de totale kost is dan nog voor het land als geheel is misschien nog iets hoger, want je zegt dat is alleen de kost van het RISIF, dus de terugbetaling die de staat doet van de kost van de geneesmiddelen.
Ja, inderdaad. Dus dat hangt af
dus
van...
Dus als je dan nog een keer naar de apotheek gaat, achter is dat niet terugbetaald wordt, dat komt
er eigenlijk nog bij. Dat komt er uiteraard ook bij. Het gaat over dus de terugbetaalde geneesmiddelen.
Mm-hmm. Nu, terugbetaling, hoe werkt dat? Hoe wordt bepaald of iets terugbetaald wordt of niet?
Dus ten eerste, een geneesmiddel, vooraleer dat op de markt mag komen, moet dat geregistreerd worden. Daarbij houdt men rekening bij zaken als de kwaliteit, de werkzaamheid, de veiligheid en zo meer. Nadien wordt de maximumprijs vastgelegd door de minister van Economische Zaken. En wanneer dat gebeurd is, kan een farmaceutisch bedrijf eigenlijk een aanvraag indienen tot terugbetaling. En dat wordt allemaal bepaald door de Commissie voor Tegemoetkoming voor Geneesmiddelen, dat is dus de CTG. En de mate of een geneesmiddel wordt terugbetaald en de mate waarin dat een geneesmiddel wordt terugbetaald, dat hangt eigenlijk af van het therapeutische nut van een geneesmiddel. Zo zullen geneesmiddelen die erg belangrijk zijn, zoals geneesmiddelen tegen TBC of tegen diabetes, zullen die volledig terugbetaald worden aan 100% dus. En zullen zogenaamde genotsgeneesmiddelen, zoals slaappillen, pijnstillers, helemaal niet terugbetaald worden. Dus dat hangt eigenlijk af van het therapeutische nut van hoe belangrijk is een geneesmiddel. Nu, bij die terugbetalingsprocedure voor geneesmiddelen, dat zijn eigenlijk twee grote problemen. Een eerste probleem is dat de periode waarin dat zo'n procedure moet afgehandeld worden, die bedraagt 180 dagen. Dus een bedrijf dient een aanvraag tot terugbetaling in. Wanneer die terugbetalingsprocedure binnen de 180 dagen niet is afgehandeld, wordt die aanvraag vanzelf goedgekeurd. Zoals het bedrijf dat u heeft voorgesteld.
Dus dan wordt het product
goedgekeurd, dan wordt
terugbetaald.
Doffies, inderdaad. En ja, vele mensen van de mutualiteiten van het RISIF, net ook Dirk van Luppe, die zeggen van 180 dagen om heel die administratieve rompslomp rond te krijgen, en plus om het geneesmiddel daadwerkelijk voldoende te hebben bestudeerd, is vaak te weinig. Dus dat is een eerste probleem, dat die periode eigenlijk relatief...
Gaf hij daarmee aan, dus dat het vaak voorkomt dat de dingen eigenlijk niet echt te snel goedgekeurd worden? Hè?
Het gebeurt alleszins. Ja. En een tweede probleem bij die terugbetalingsprocedure is eigenlijk dat... Of dan een geneesmiddel wordt terugbetaald en in welke mate, dat wordt eigenlijk gestemd door de Commissie voor Tegemoetkoming voor Geneesmiddelen, dus de CTG. Maar het probleem is dat er vertegenwoordigers van de farmaceutische industrie daar aanwezig zijn. Die mogen niet meestemmen, maar die kunnen wel kijken, want die stemming die gebeurt met handopsteking, die kunnen zien wie dat er voor en wie dat er tegen het terugbetalen van een bepaald geneesmiddel is. En op die manier zullen die natuurlijk rechtstreeks of onrechtstreeks druk kunnen uitoefenen op die personen.
Dan gaan die gewoon beginnen lobbyen om...
Dan gaan die lobbyen, of die zullen alleszins druk uitoefenen, want het is natuurlijk zo dat die mensen die daar ook moeten stemmen, dat die vaak verbonden zijn of afhankelijk zijn van subsidies voor hun eigen onderzoeken en zo. Dus dat zijn eigenlijk twee problemen.
Ja. Je vermeldt er ook nog een aantal interessante gegevens over, dus wat nu over de farma-industrie, over de reclame door die farma-industrie, invloed op het voorschrijfgedrag en ook de kost die ze spenderen aan onderzoek en ontwikkeling enerzijds en anderzijds dus aan marketing.
Ja. Dus eigenlijk in 2009 is er een rapport van de Europese Commissie verschenen dat eigenlijk de farmaceutische sector in Europa eigenlijk onder de loep neemt. Ik ging bestuderen. Naar het blijkt eigenlijk dat dus de farmaceutische sector enorm veel geld aan reclame en marketing spendeert. Het is zelfs zo dat ze in de periode 2000-2007 een groter deel van hun omzet spendeerden aan reclame en marketing dan naar het onderzoeken van nieuwe geneesmiddelen. Dus de farmaceutische industrie spendeert meer geld aan reclame dan naar het zoeken naar nieuwe geneesmiddelen. Dat is natuurlijk de wereld op zijn kop. En dat is natuurlijk een enorm groot bedrijf. En ja, wat is het doel natuurlijk van die reclame? Het doel van die reclame is om het voorschrijfgedrag van artsen te beïnvloeden. Want ja, het is natuurlijk logisch dat wanneer artsen duurdere geneesmiddelen voorschrijven, dat die bedrijven meer winst maken. Dus dat is een groot probleem, dat is het grootste doel. En het is uit meerdere onderzoeken is eigenlijk ook al gebleken dat artsen het zeer vaak moeilijk hebben om reclame van wetenschappelijke informatie te onderscheiden. Volgens Dirk van Duppe, ja, die kent die problematiek toch wel wat beter dan mij, ja, worden er vaak in die gratis krantjes die bij de artsen worden afgegeven, reclame eigenlijk in de mom van een wetenschappelijk artikel meegegeven aan de artsen. Dus dat is eigenlijk een groot probleem.
Ja, bovendien geeft ook aan dat, er is een cijfer, dat meer dan 90% of 95% van al die informatie die verdeeld wordt, niks van wetenschappelijke inhoud heeft.
Reclame is dat het gaat over de prijs, maar niet over de kwaliteit van het geneesmiddel. Ja, dus ja, dat is een groot probleem. Maar dus het grootste probleem is volgens mij dat dus, ja, op dit moment de farmaceutische industrie voornamelijk, of voor een zeer groot deel, de artsen inlicht met betrekking tot geneesmiddelen. En volgens mij is, ja, is het belang van de farmaceutische industrie bij welke geneesmiddelen er voorgeschreven worden veel te groot om nog als zogenaamd objectieve informatieverstrekker te kunnen optreden. Dus volgens mij zou de overheid eigenlijk een onafhankelijk overheidsorgaan voornamelijk de artsen moeten inlichten met betrekking tot de kwaliteit van geneesmiddelen en niet de farmaceutische industrie zelf.
We hebben het over de totale kost gehad, die 4 miljard. Maar er is ook een discussie over de kost van de medicijnen ten opzichte van die in het buitenland.
Ja, over de huidige geneesmiddelprijzen kan ik eigenlijk weinig zeggen, omdat ik dat de laatste jaren niet echt aandachtig heb bestudeerd of nauwgezet heb bijgehouden. Maar ik kan wel zeggen dat in 2004...
Voor je thesis vermeldt je wel een aantal onderzoekingen en testen. Ja, dat is ook op een bepaald moment. Maar is het eigenlijk ook in de media.
Ik denk dat Dirk van Duppe daar meer over kan zeggen, maar ik kan wel zeggen dat toen in de periode 2004, toen het Kiemodel eigenlijk opkwam, dat de kosten voor geneesmiddelen in de buurlanden toch wel een stuk lager waren dan bij ons in België. Dat blijkt onder andere uit een rapport van enkele senatoren die naar Nieuw-Zeeland zijn getrokken om het Kiwi-model te onderzoeken.
Ja. Maar we gaan het een keer over het Kiwi-model hebben. Wat is dat eigenlijk?
Het Kiwi-model is eigenlijk in 2004, eind 2004, door de arts Dirk van Duppe, dus ook PvdA-lid dus, eigenlijk voorgesteld in de media, is in de media gebracht. De mosterd voor dat model heeft hij uit Nieuw-Zeeland gehaald. Wat is het Kiwi-model? Ja, het Kiwi-model is eigenlijk, of het Nieuw-Zeelandse gezondheidszorgbeleid, is eigenlijk een breed behoeftegestuurd beleid. Wij in België voeren daarentegen een aanbodgestuurd zorgbeleid. Dat wil zeggen dat wij in België zo'n groot mogelijk deel van het aanbod zullen proberen terug te betalen en zullen proberen te verzorgen, terwijl men in Nieuw-Zeeland gaat kijken naar de behoeften, de noden van de bevolking en zal proberen aan die behoeften te voldoen. Een groot voordeel daarbij is dat ze natuurlijk gemakkelijker de kosten voor onder controle kunnen houden.
Ja, als ze kijken wat je nodig hebt.
En ze gaan niet eender wat terugbetalen. Ze gaan kijken van, is het wel nodig dat we een geneesmiddel of een bepaalde behandeling terugbetalen. Dus dat is eigenlijk ook wel breder dan enkel het Kiwi-model zoals dat in België is aan bod gekomen. Nu, wat is het meest kenmerkende element van het Kiwi-model? Dat is eigenlijk de openbare aanbesteding geweest.
Ja.
In België is het Kiwi-model eigenlijk ook verengd tot een openbare aanbesteding. Dus daarbuiten hebben ze andere aspecten hebben ze eigenlijk niet overgenomen.
De openbare aanbesteding is dat er gevraagd wordt aan de leveranciers of producenten om voor een bepaald medicijn een offerte te maken. Hè?
Ja, maar dus het probleem nu is dat er zeer vaak meerdere geneesmiddelen zijn die eigenlijk hetzelfde doen. Zo heb je bijvoorbeeld verschillende cholesterolverlagers die eigenlijk allemaal hetzelfde doen, namelijk de cholesterol verlagen. En het enige, of het voornaamste verschil, is de prijs tussen die geneesmiddelen. Die verschilt. Sommige zijn goedkoper, andere zijn duurder. Dus wat is het doel eigenlijk? Het doel is dat de overheid ten eerste zou nagaan van wat zijn dan in dit geval de beste cholesterolverlagers, dus de kwalitatief beste. Dat is het eerste wat ze zouden doen. En ten tweede zouden ze naar de producenten van die zogenaamd beste cholesterolverlagers, zouden ze daar naartoe gaan en vragen van, kijk, wie dat... die cholesterolverlagers kan aanbieden tegen de goedkoopste prijs, die krijgt de markt voor een bepaalde periode. Dus een enkel...
En dat is dan één product?
Ja, dat zou dan uiteindelijk één product zijn en enkel dat product zou terugbetaald worden door de ziekteverzekering, wat ook met het, als gevolg heeft dat artsen normaal gezien enkel en alleen dat product zullen terugbetalen, omdat dat nu eenmaal veel goedkoper is voor de ziekteverzekering en voor de patiënten. Ja. Dus ja, wat zijn de voordelen van dat model? Dus ten eerste, slechts één product zal worden terugbetaald. Dat houdt in dat het voor bedrijven, farmaceutische bedrijven, geen zin meer heeft om reclame te voeren voor andere producten. Want ja, die zullen toch niet voorgeschreven worden. Want die zijn immers veel duurder als die andere, dan het voorgeschreven winnende product. Dat is een eerste voordeel. Het tweede voordeel, dat is eigenlijk het grootste voordeel, is dat je altijd de beste geneesmiddelen zult hebben. Enkel de beste geneesmiddelen zullen voorgeschreven worden, omdat de overheid, voordat het een aanbesteding organiseert, zal nagaan van wat zijn de beste geneesmiddelen. En het derde grote voordeel is dat men altijd de goedkoopste, de laagste prijs voor zo'n geneesmiddel zal verwerven.
Nu, er is dan ook een discussie over gepatenteerde geneesmiddelen en zo. Zeker hier. Dirk van Duppen wilde dat ook gepatenteerde geneesmiddelen zouden in beschouwing genomen worden. Maar in het oorspronkelijke model zoals het toegepast is in Nieuw-Zeeland, is dat niet zo, hè, geloof ik?
Ja, dat is helemaal correct. Maar het probleem is eigenlijk hier in Europa dat, althans volgens Van Duppen en volgens vele mensen eigenlijk, is dat zeer vaak geneesmiddelen worden ontwikkeld, nieuwe geneesmiddelen zogenaamd, die eigenlijk chemisch een andere samenstelling hebben dan andere reeds bestaande geneesmiddelen, maar die eigenlijk niet meer doen, die eigenlijk geen meerwaarde hebben ten opzichte van reeds bestaande geneesmiddelen. En wat doen die bedrijven dan? Ja, die vragen een patent aan en ja, dat halen ze meestal. Er worden eigenlijk veel te snel nieuwe patenten gegeven voor zogenaamd nieuwe geneesmiddelen, maar die eigenlijk geen meerwaarde hebben ten opzichte van andere geneesmiddelen. Ze zijn weliswaar chemisch anders, maar ze doen niks meer en hebben dus geen meerwaarde. Via reclame en marketing brengen ze die zogenaamd nieuwe geneesmiddelen dan aan de man. Dus ze promoten die bij de artsen, die die dan voorschrijven. Wat is het gevolg? Nieuwe en duurdere geneesmiddelen worden voorgeschreven, terwijl er goedkopere, evenwaardige, even goede geneesmiddelen niet voorhanden zijn en dus niet worden voorgeschreven. Dat brengt natuurlijk een meerkost mee voor zowel de ziekteverzekering als voor de patiënt. Ja. Dus dat is natuurlijk een enorm groot probleem.
Zijn er nog andere elementen, want we hebben het over die openbare aanbesteding van het klimaatmodel die het vermelden waard zijn?
Ja, er zijn natuurlijk nog, zoals ik al zei, het klimaatmodel in Nieuw-Zeeland is een zeer breed behoeftegestuurd beleid. In Nieuw-Zeeland subsidieert men bijvoorbeeld ook zogenaamd groene voorschriften. Dat wil zeggen dat ze bijvoorbeeld een fitnessabonnement of een sportabonnement kunnen subsidiëren, omdat dat natuurlijk preventief de gezondheid zal verbeteren en latere kosten zal doen.
Nu, dat is nogal spectaculair wat ze daar uitbespaard hebben. Wat zou het hier kunnen opleveren, moest het toegepast worden?
Dirk van Duppen heeft in 2004 die berekening gemaakt, die staat ook in zijn boek. En de ziekteverzekering zou ongeveer 1,5 miljard euro kunnen besparen. Dat is dus enorm veel geld. Zeker in tijden van crisis, zoals nu, is het eigenlijk echt schandalig, denk ik, dat de overheid niet eens de moeite doet om het tenminste te onderzoeken. Ik zeg niet dat ze het meteen moeten invoeren, maar ik vind wel dat ze dat minstens kunnen onderzoeken. Ja.
Wel, dan komen we natuurlijk bij het volgende, dat is de Kiwi Light. Dat is in 2004, verschijnt Dirk van Duppen zijn boek. Dan Steve Stevaart brengt het dan onder de aandacht. Dat komt op de politieke agenda. Wat is er dan eigenlijk gebeurd? We kunnen niet al te veel meer in detail gaan, want binnen 10 minuten moeten we al bellen naar mevrouw Temmerman. Maar wat is er, misschien is het best dat ik u gewoon vraag, de essentie is natuurlijk de vraag, wat is er uitgekomen? Stevaart wilde hier de kiwi zoals ze toch grotendeels zoals ze in Nieuw-Zeeland bestaat, ook hier toepassen, maar er is iets helemaal anders uitgekomen.
Ja, dus Dirk van Duppen heeft met zijn PVDA een geneeskunde voor het volk een ware campagne gevoerd rond het klimaatmodel. Daarna heeft Steve Stevaart dat overgenomen met zijn SPA en ook een grote campagne gevoerd rond dat model. Steve Stevaart was toen voorzitter van de SPA, dus hij heeft eigenlijk definitief op de politieke agenda kunnen plaatsen, dat kiwi-model. Kort nadien, eerder hadden ook al enkele maatschappelijke organisaties, zoals enkele mutualiteiten en vakbonden, hun steun betuigd. Nadien hebben ook Spirit en Groen hun steun betuigd en hebben ook de twee voorzitters van de CD&V en VLD, Jo van Deurze en Bart Somers hun steun betuigd, of toch gezegd dat ze wel iets zagen in dat model.
Ja.
Nu, ik heb voor mijn thesis ook Jacques Charmeau geïnterviewd. Die was op dat moment senator bij de VLD en die volgde de gezondheidsproblematiek ook van dichtbij. En die zei me dat eigenlijk Jolande Avendroot als vertegenwoordiger van de farmaceutische industrie in het parlement, dat die eigenlijk nadat Bart Somers had toegegeven of had gezegd dat hij wel iets in het Kiel-model zag, heeft hij eigenlijk enorme ophef gemaakt binnen de VLD om te herroepen dat de VLD achter het Kiel-model zou staan.
Ja.
En volgens Jacques Charmeau, dus die ex-senator van de VLD, is dat ook zo gebeurd, omdat Jolande Avendroot stond net na Bart Somers op de tweede plaats in het kiesarrondissement Antwerpen, dus voor de verkiezingslijsten, waardoor dat ze dat heeft kunnen bewerkstelligen. Dus.
Ja, we hadden haar willen spreken, maar ze werd gisteren geopereerd, dus ze was niet beschikbaar vandaag. We hebben wel met Maggie de Blok gesproken, die geloof ik, die komt ook, die wordt, ik denk dat die ook een paar keer vermeld wordt in de thesis.
Ja, inderdaad.
En die is waarschijnlijk die zit op dezelfde lijn als Avendroot, veronderstel ik.
Grotendeels, ja.
Ja, en niet als Germeau.
Ja.
Maar zijn die geen huisdokter? Ik denk dat die Maggie de Blok een huisdokter is. Omdat er wordt direct de link gezegd, getrokken met de farma-industrie. Maar heb je daar verder... weet je van waarom dat is? Of is het
bon, waarom? Dat zei in mijn thesis. Volgens Jacques Charmeau heb die gewoon andere opvattingen over geneeskunde, hoe dat, hoe dat eigenlijk georganiseerd moet worden dan vele huidige wetenschappers. Ja. Zo zijn die bijvoorbeeld ook niet tegen, maar toch, ze stimuleren ze zouden groepspraktijken bijvoorbeeld niet willen stimuleren, en zo meer. Die hebben gewoon eigenlijk grotendeels een andere opvatting. Die zijn volgens Jacques Charmeau van de oude school.
Ja, ja. Nu, maar het is wel eigenaardig. Eigenlijk was bijna iedereen voor, behalve dan een paar VLD-parlementsleden. En uiteindelijk wat eruit gekomen is, was de Kiwi Light is zelfs maar een beetje, is zelfs nog een flatterende naam voor wat eruit gekomen
is. Ja, dat heeft niks
meer... Wat is eruit gekomen?
Dat heeft niks meer met de Kiwi te maken. Dus nadat eigenlijk het Kiwi-model op de politieke agenda kwam te staan, heeft de farmaceutische industrie een enorme lobbycampagne gevoerd. Ze hebben artikels geschreven waarin dat Dirk van Duppen eigenlijk gemarginaliseerd werd tot een marxistische, maoïstische arts die wetenschap met ideologie mixt en zo meer.
Dat was in de artsenkrant zeker?
Dat was in de artsenkrant, inderdaad. Dat is een krantje dat twee keer per week gratis onder de artsen verspreid wordt en dat gesponsord wordt door de farmaceutische industrie. Dus ze hebben eigenlijk Dirk van Duppen gewoon proberen marginaliseren, totaal niet inhoudelijk op de argumenten ingegaan, alleszins toch niet in het begin. Ze hebben dus een farmaceutische lobbycampagne uitgevoerd, maar ondanks die lobbycampagne, natuurlijk, de SPA onder leiding van Steve Stevaart had al campagne gevoerd met dat Kiwi-model. Die wouden ook niet met hun staart tussen de benen terugkeren. Die wouden wel degelijk iets uitgevoerd zien, zodat ze niet moesten afdruipen zonder iets met lege handen naar huis keren. Dus wat is er dan gebeurd? Rudy de Motte was toen minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. Die zou dat Kiwi-model moeten invoeren. Nu, Rudy de Motte heeft eerst eigenlijk een wetsvoorstel en nadien heeft de Paarse regering een wetsontwerp ingediend, waarin eigenlijk het Kiel-model uitgeschreven stond, al heeft toch in grote lijnen, maar eigenlijk niet zo ver lag van het model dat door Dirk van Duppen werd voorgesteld. Dus er werd nog steeds gesproken van een openbare aanbesteding en ook die onderpatentgeneesmiddelen zouden daar nog bij komen. Dus dat is eigenlijk in principe een zeer degelijk Kiwi-model, waar niet al te veel kritiek op kan komen. Wat is er dan uiteindelijk gebeurd? Op de dag dat dat wetsontwerp gestemd moest worden, heeft u onder andere Jolande Avendroot en andere leden van de regering enorm veel amendementen ingediend, die eigenlijk het Kiwi-model hebben gereduceerd tot niets. Het belangrijkste amendement van Avendroot was eigenlijk dat die onder patentgeneesmiddelen uit het Kiwi-model, uit die openbare aanbesteding, werden weerhouden. Dus die mochten niet in die openbare aanbesteding opgenomen worden. Dat heeft natuurlijk het Kiwi-model kapot gemaakt, omdat de uitgaven, zoals ik in het begin al zei, 90% van de uitgaven voor geneesmiddelen, die gaan naar de dure merkgeneesmiddelen. Dus wanneer je die eruit haalt, dan ga je je besparingen zoeken bij de resterende 10% van de uitgaven van Trisif. Dus wat was het gevolg? Ten eerste, de besparingen zouden minimaal zijn. En ten tweede zou reclame natuurlijk nog steeds nuttig zijn, omdat alle geneesmiddelen nog steeds zouden terugbetaald worden. In ruil voor de amendement heeft de farmaceutische industrie enkele tientallen miljoenen euro's extra moeten betalen, wat ze zeer graag wouden doen, want ja, dat is natuurlijk een peulenschil in vergelijking met de 1,5 miljard euro die Van Duppen had vooropgesteld.
Ja, de 1,5 miljard was een schatting van Duppen. Ik dacht gelezen te hebben dat de regering zelf, toen dat wetsvoorstel begon verwerkt te worden, dat ze een goed 500 miljoen dachten te kunnen besparen.
Ja, bon, ik heb de berekening niet zelf gemaakt.
Nee, maar de vraag is dan eigenlijk, wat is het uiteindelijk geworden?
Ja, uiteindelijk is dus dat wetsontwerp goedgekeurd met die amendementen van Avondrood. En dan heeft de media hebben eigenlijk dat Kio-model omgedoopt tot het Kiwi Light-model. Ik wil even duidelijk zeggen dat dat niks meer te maken heeft met het Kio-model, met het oorspronkelijke Kio-model. De essentie is daar helemaal uit verdwenen. Wat is er dus gebeurd? Rudy de Motte wou eigenlijk dat Kiwi Light-model eerst testen aan de hand van één enkele case, namelijk de cholesterolverlagers.
Want het ging nog altijd over openbare aanbestedingen, zoals in de Kiwi.
Ja, het ging over openbare aanbestedingen, maar ja, natuurlijk die dure geneesmiddelen die nog onder patent lagen, die eigenlijk vaak niet beter zijn dan reeds bestaande geneesmiddelen die niet meer onder patent liggen, die mochten daar niet in opgenomen worden. Dus wat is er gebeurd? Eén cholesterolverlager, namelijk Zocor, heeft de aanbestedingsprocedure gewonnen. Die hebben hun prijs met enorm hard gedaald, met 40%, dus dat is een enorm verschil. Die prijs kostte, een doosje Zocor kostte in 2003 184 euro, het jaar daarna kostte dan nog maar 31 euro, dat is dus de kracht van het Kio-model wat hij heeft aangetoond. Maar wat is er gebeurd? In het totaal van de cholesterolverlagers is er geen besparing verwezenlijkt, omdat ja, beïnvloedde reclame en marketing eigenlijk artsen meer en meer dure onder patent cholesterolverlagers à la Lipitor en Crestor hebben voorgeschreven, waardoor dat er eigenlijk niks is bespaard in het algemeen. Dus wat is de conclusie? Het model, het Kiwi Light model, is negatief, want er zijn in het algemeen geen besparingen verwezenlijkt, maar het is wel zeer positief, omdat het heeft de kracht van het Kio-model aangetoond. Namelijk, de prijzen van geneesmiddelen kunnen enorm dalen. Het is toch wel vreemd dat een geneesmiddel op één jaar tijd van 184 euro naar 31 euro kan gaan. Dat wil toch zeggen dat er nog ruimte is voor goedkopere geneesmiddelen.
Mag ik de blok spreekt er ook over het feit dat er, ja, werd er ook niet een beetje geknoeid door de kabinetten en het uitvoeren? En ik las dan ook in je thesis dat er sprake was dat er offertes gevraagd werden aan bedrijven die kwamen dan af met verschillende hoeveelheden, dat is normaal dat je verschillende prijzen hebt en zo. Hebben ze het ook niet zelf een beetje mismeesterd, de mensen van de PS, de kabinetten van
Motte? Onder leiding van Rudy de Motte, hij heeft ook, dat is echt het grootste staaltje amateurwerk eigenlijk, dat ik althans heb gezien van de politiek. Ik bedoel, die wet is zo slecht uitgevoerd. Op een bepaald moment heeft de CTG, dus commissie van het RISIF, een overheidsinstelling, gezegd aan Rudy de Motte, doe dan niet die aanbesteding voor Zocor, voor de cholesterolverlagers. De wet, het UKB, zit niet goed in elkaar. Desondanks heeft hij dat natuurlijk toch proberen doorvoeren, zoals omdat natuurlijk de SPA en de PS en de socialisten geen afgang wouden maken en niet met lege handen naar de kiezers wouden terugkeren. Dus hebben ze iets doorgevoerd waar eigenlijk niemand achter stond. Van Van Duppen niet, tot de generische industrie niet, tot het RISIF, dus de overheid zelf niet. Hij heeft dat toch doorgevoerd. Ja, wat waren de problemen? Hij heeft inderdaad bijvoorbeeld, ja, die aanbesteding zat gewoon helemaal niet goed in elkaar. Er waren enorm veel onduidelijkheden, zoals bijvoorbeeld inderdaad, hij vroeg een aanbesteding per doosje in de plaats van per dagelijkse dosis. Dat is natuurlijk onmogelijk om doosjes van 50 pilletjes, van 10 pilletjes, die dan nog eens een verschillende dosering hebben, allemaal te kunnen vergelijken. Dat is dus enorm amateuristisch werk geweest van de minister.
Ondertussen het is dus een nieuwe regering, of morgen zeker, of overmorgen. Mm-hmm. En er is een regeerakkoord en er is ook, nu ook sprake over het koolruitmodel waar de SPA mee afkomt. Ik ging je daar iets over vragen of laten uitleggen, maar we gaan Marleen Timmerman bellen en we zullen het direct aan haar vragen. En nu eerst wat muziek spelen. Okay.